Dames en heren, vrienden. Ik dank de organisatoren van deze bijeenkomst voor de uitnodiging om hier te komen spreken. En ik dank u voor uw massale aanwezigheid. Met nadruk wil ik allereerst het volgende zeggen. Dat ik als voorzitter van Stop de Bezetting vraag om een staat Palestina en een staat Israël binnen veilige grenzen. Daarmee distantieer ik mij nadrukkelijk van diegenen die pleiten voor ontmanteling van de staat Israël, zoals de AEL van Abu Jaya. Waar gaat het vanmiddag over? In mijn visie over peace through justice, vrede door rechtvaardigheid. Aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst is de zogeheten Cairo Declaration. Ik hoop dat u deze alle hebt gelezen. De verklaring is opgesteld tijdens een conferentie afgelopen december in Cairo en behandelt een aantal belangrijke politieke thema's. Hoewel ik niet volledig achter de inhoud van deze verklaring sta, heb ook ik deze ondertekend. Dit verdient nadere toelichting. Ik heb de Cairo Declaration getekend omdat het verschrikkelijk hoopvol en uitermate bemoedigend is dat in het Midden-Oosten een grassroots beweging van de grond aan het komen is. Immers, veel westerse politici en politicologen beweren sinds jaar en dag dat de zaak in het Midden-Oosten op politiek, maatschappelijk vlak muurvast zit als gevolg van de slepende gewapende conflicten, de politiek van de Arabische regimes en economische stagnatie. In die zin is de Cairo Declaration een teken van de tijd waarin we leven. Kijk naar de massale opkomst van de vredesmars van gisteren overal ter wereld. Ik zie dit als een hoopvolle ontwikkeling dat mensen aan de basis, mensen zoals u en ik, in groeiende aantallen hun stem verheffen tegen onrechtvaardigheid. Het zijn deze mensen die, in tegenstelling tot veel van hun politieke leiders, politieke wil tonen en man en paard durven noemen. Door zich zo op te stellen, kunnen zij een werkelijke vrede door rechtvaardigheid dichterbij helpen brengen. Mijn kritiek op de Cairo Declaration richt zich tegen de wijze waarop in nogal vlakke termen wordt gesproken over het grote onrecht dat in Irak bestaat, waarvoor het regime van Saddam Hussein eerst en vooral verantwoordelijk is. Dit terwijl over andere aspecten van de situatie in het Midden-Oosten, waaronder bijvoorbeeld de Israëlische-Palestijnse kwestie, in veel krachtige termen wordt gesproken. Naar mijn mening is de zaak in alle gevallen meer gediend met objectieve beschrijving. In dit verband is het voor u wellicht interessant te weten dat er van de Cairo Declaration een concepttekst heeft gecirculeerd waarin veel krachtiger termen de misdaden van het Iraakse regime aan de kaak zijn gesteld. Ik wil daaruit graag de volgende passage citeren en u vervolgens wijzen op deze eerste versie van de Cairo Declaration. Ligt die daar straks daar ter inzage en u kunt hem ook met u meenemen. Het volgende wil ik citeren hieruit. Wij verklaren ons solidair met het Iraakse volk dat al meer dan 10 jaar dubbel leidt onder een wreed internationaal embargo en de voortdurende en onverminderde onderdrukking van Saddam Husseins bloedige regime en de schendingen van de mensenrechten en de beslaglegging op de politieke vrijheid. Dat Saddam Hussein een dictator is, staat buiten kijf. Een werkelijk democratisch Irak kan alleen tot stand komen door gezamenlijk verzet van de democratische krachten in Irak tegen zowel de oliezucht van Bush als tegen het dictatoriale regime van Saddam Hussein. Einde citaat. Om onduidelijke redenen is deze passage in de definitieve versie van de Cairo Declaration niet langer terug te vinden. Vrede door gerechtigheid is waar de vredesbeweging wereldwijd voor staat. Dat geldt ook voor de initiatiefgroep Stop de Bezetting, die campagne voert tegen de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaan-oever en de strook van Gaza. En waarvan ik, zoals ik al zei, voorzitter ben. Onze groep weet zich inmiddels gesteund door meer dan 50.000 Nederlanders en ook mensen uit het buitenland die sinds afgelopen najaar onze verklaring Stop de Bezetting hebben ondertekend. Dat ik op deze bijeenkomst het woord voer, heeft alles te maken met het gegeven dat de oorlog die momenteel tegen Irak wordt gevoerd, in meerdere opzichten niet losgezien kan worden van het Israëlisch-Palestijns conflict. Zo bestaat er een verband op het niveau van het internationale recht. Immers, de Verenigde Staten rechtvaardigen hun aanval op Irak met het argument dat Bagdad de afgelopen jaren een reeks resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties niet heeft uitgevoerd. Een weinig overtuigend argument. Want deze harde opstelling ten aanzien van Irak staat in schril contrast met het gegeven dat de Verenigde Staten toestaan dat Israël al meer dan 35 jaar lang internationale rechtsregels aan zijn laars lapt. En dan heb ik het niet alleen over VN-resoluties, maar ook over naleving van de Conventie van Genève, de vierde Conventie van Genève, waarin is vastgelegd waaraan een bezettende mogendheid zich heeft te houden en wel ter bescherming van het volk dat onder een bezetting leeft. Naleving van internationale rechtsregels kan niet selectief gebeuren. Staat de internationale gemeenschap dit laatste toe, dan werkt zij mee aan het ondergraven van de internationale rechtsorde. Maar er is nog een verband tussen de oorlog tegen Irak en de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Zowel in Israël als daarbuiten wordt erop gewezen dat het gevaar bestaat dat de Israëlische regering de oorlog tegen Irak zal aangrijpen om in de bezette Palestijnse gebieden een aantal feiten te creëren op een moment dat de hele wereld de andere kant opkijkt. Daarbij doelen zij op de massale verdrijving, in Israëls jargon transfer, ofwel etnische zuivering, van Palestijnen. Dat zou niet de eerste keer zijn in het slepende conflict tussen Israël en Palestijnen. Rondom de oprichting van de staat Israël in 1948 werden ruim 700.000 Palestijnen van huis en haard verdreven. In een andere crisissituatie, in de junioorlog van 67, zou nog eens 200.000 Palestijnen eenzelfde lot gelden. Opiniepeilingen wijzen uit dat 2/3 van de Joodse Israëli's voorstander zijn van transfer. Maar er valt ook nog op een andere recente ontwikkeling te wijzen. Een ontwikkeling met werkelijk verstrekkende gevolgen. En dan heb ik het over de zogenaamde Berlijnse muur, die momenteel tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever wordt gebouwd. Terwijl Israël beweert dat de muur tot doel heeft de veiligheid van zijn burgers te vergroten, is deze vooral een middel om nog meer Palestijnse grond te kunnen confisceren. Want met de bouw van de muur zal Israël de facto ongeveer 10% van het grondgebied van de bezette westelijke Jordaan-oever annexeren. Meer dan 70.000 Palestijnen dreigen met het verlies van hun grond, tevens hun bron van inkomsten, te verliezen. De muur in aanbouw zal tot een vorm van segregatie leiden, die in een andere context met apartheid is aangeduid. Sinds het uitbreken van de Tweede Intifada in het najaar van 2000 heeft de Israëlische bezetter de Palestijnen in de bezette gebieden het leven ongelooflijk moeilijk gemaakt. Door het Israëlische leger zijn grootschalige vernielingen aangericht, terwijl uitgaansverboden en roadblocks de Palestijnse economie inmiddels aan de rand van de afgrond hebben gebracht. De werkeloosheid is enorm gestegen, Ruim 70% van de Palestijnen leeft onder de armoedegrens en moet leven van minder dan $2 per dag. Het aantal ondervoede kinderen is eveneens sterk toegenomen. Kortom, veel Palestijnen zijn verwikkeld in een overlevingsstrijd. Een groeiend aantal Palestijnen houdt het voor gezien en probeert te emigreren. Sinds het begin van de Tweede Intifade zijn er al 200.000 Palestijnen uit de bezette gebieden weggetrokken. Ik ben ervan overtuigd dat dit precies is wat premier Ariel Sharon en de zijnen beogen. Zoals bekend hebben zij een positie bij de algemene verkiezingen van het eind januari verder weten te versterken. In Nederland en vooral binnen de gevestigde partijen maken veel mensen zich zorgen over de radicalisering van de Palestijnse samenleving. Maar vreemd genoeg geldt datzelfde niet voor soortgelijke ontwikkelingen binnen de Israëlische samenleving. Dames en heren, behalve om Irak zijn er eveneens veel redenen om ons ernstig zorgen te maken over de ontwikkelingen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Daarbij is het steeds weer ontstellend om te moeten constateren dat ook onze eigen politici, een enkele uitzondering daar gelaten, ervoor alsnog het zwijgen toe doen. Zij laten na om politiek uit te denken die een rechtvaardige regeling voor het Israëlisch-Palestijnse conflict kan helpen bevorderen. Maar geeft daar de voorkeur aan. Ofwel geen duidelijk standpunt in te nemen, of men stelt zich in wisselende mate pro-Israëlisch op. Er zijn zelfs politici van die publiekelijk durven te beweren dat van bezetting van Palestijns gebied überhaupt geen sprake is. Daar het gaat om, zoals zij dat noemen, rechtmatig Israëlisch militair aanwezigheid in betwiste gebieden. Wanneer gaan hun ogen open? Eerder deze week heb ik in een kort interview op de Nederlandse televisie al op gewezen dat het waanzin is om in de 21ste eeuw problemen door middel van oorlogen aan te pakken. Met een naar schatting $100 miljard die de huidige oorlog tegen Irak zal gaan kosten, zouden een reeks problemen aangepakt kunnen worden die veelal de voedingsbodem van oorlogen vormen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de wereldwijde vredesbeweging een andere, betere bijdrage zal leveren aan de aanpak van problemen waarmee de wereldbevolking wordt geconfronteerd. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u allen een zinnige gedachtenwisseling toe. Net een vijfde.